En welkom bij de nieuwe aflevering, hele speciale aflevering van Snodelijke Zaken, de podcast over middeleeuwse misdaadmysterieën. Mijn naam is Sander.
En ik ben Femke.
Hoi Femke.
Hi.
Een speciale aflevering vandaag, want...
Ja, want vandaag, dus eigenlijk niet vandaag wanneer we dit opnemen, maar vandaag wanneer dit uitkomt.
Vandaag in de toekomst is het...
23 december.
Oeh.
En dat betekent dat vanaf morgen het grote...
Het grote feest.
Het grote feest, ik dacht dat ook. Ik wilde vreedfestijn zeggen, maar ik dacht misschien doet niet iedereen eraan mee.
Nee.
Toen wilde ik het hebben over de geboorte van de kinderke Jezus en dat we dat uitsmeren over 3 dagen. Maar goed, het is feest, hopen we, voor de meeste van onze luisteraars.
Ja.
Dus dat betekent dat wij ook dachten daar dat dat wel iets was waar we iets mee moesten.
We voelden ons verplicht om dan... toch wel een klein beetje een thema-aflevering te doen... en het te gaan hebben over een misdaad die iets verband hield... op een of andere manier met kerst.
Ja. Ja.
Was eigenlijk de bedoeling dat Femke dat ging doen?
Ja, ik heb de telling verkeerd gedaan. Dus, zoals jullie gewend zijn, is het om en om. Dus de vorige aflevering, 16, was Sander. Dat betekent dat ik eigenlijk vandaag was. Maar ik was er heilig van overtuigd dat de 23 december... dat we dan uitkwamen bij Sander. Dus Sander heeft deze voorbereid...
Ja, ik was al helemaal bezig om iets anders voor te bereiden, maar helemaal mee gestopt.
Ja, dus
dat is zo zwaar.
Maar dat betekent wel, dat is dan ook wel weer leuk. Ik geef het even een omdenken, positief draai. Dat we vanaf 2023 dus de rollen zijn omgedraaid, letterlijk. Dus dat ik dan de even nummers heb, jij de oneven. Dat is ook wel weer eens...
Dat is ook wel leuk. Daar hebben veel mensen op zitten wachten, denk ik.
Ja, dat denk ik ook.
Oké, ik denk dat we naar het onderwerp van vandaag moeten. Ik heb een leuke zaak. En ik dacht wat misschien ook wel leuk is, is om aan het eind nog even stil te staan bij het hele idee van kerst. En ook van, gaat het over kerst? Of sommige mensen zeggen het gaat over met winter. Sommige mensen halen allemaal Romeinse dingen bij. En ik dacht, het is misschien wel even grappig om dat even te laten langskomen.
Oké.
Vooral ook omdat er wel een relatie is.
Dus pak even een glaasje glühwein, warme thee, warme choco... een kerstkransje. Ga er even lekker voor zitten.
Ja. Wat ook kan is als je toevallig whisky in huis hebt en je hebt een Tobermory, schenk daar een glaasje van in, want we gaan naar een eiland in de buurt van waar vandaag de dag de distillerij staat.
Kijk, nou, pro tip.
We gaan namelijk naar het eiland Iona. Ligt in de Schotse Hebrides, de centrale eiland daarvan. En het ligt eigenlijk net ten westen van de Isle of Mull. En dit is een heel speciaal eiland in de ervaring van heel veel van de middeleeuwse mensen die hier wonen. We zijn hier in de 10e eeuw. We zijn in het jaar, hoe moet ik even spieken, 986.
Zo vroeg zijn we nog niet geweest.
Zo vroeg zijn we inderdaad nog niet geweest. Nee, vroege middeleeuwen en natuurlijk op de randen van Europa, eigenlijk het randje van de Grote Oceaan. Zo zagen de middeleeuwers dat in principe. Op dit eiland staat een klooster. Het is een klooster waar de kerk eigenlijk net van is herbouwd. Nu opgetrokken uit steen. Daaromheen staan diverse houten gebouwen met leem en met riet op de daken. En het ziet er allemaal heel erg plechtig uit hier. Niet heel veel beweging, behalve in de centrale kerk. Daar brandt licht. En daar zien we allemaal mensen in gewaden. Met een kruinschering. Het zijn monniken. En die hebben relieken in hun midden. En die zijn duidelijk bezig met een hele serieuze viering van de kerstavond. Maar er zijn ook nog wat andere mensen in de buurt die andere plannen hebben. Want op het strand van het eiland Iona, daar worden houten schepen het strand opgetrokken. Allemaal woeste mannen die stappen uit de schepen. Ze pakken hun wapens, ze hebben ronde schilden bij zich en zwaarden, sommige bijlen en speren. En ze bewegen zich richting de kerk. En ze komen langs diverse, het lijkt een soort verdedigingswerken, diverse greppels en aarden wallen. Maar ze houden zich er niet, laten zich er niet door tegenhouden. En het lijkt ook dat deze wallen eigenlijk een hele andere functie hebben dan aanvallers tegenhouden, want dat doen ze in dit geval niet. Nou, al deze woeste mannen die schoppen de deur van de kerk open. Daar kijken de monniken, die kijken verrast op. En de woeste mannen die zien daar binnen alle mooie schatten, de reliekkisten met erop allemaal messing en bladgoud. En die willen ze graag hebben. De monniken die werpen zich op om de relieken te beschermen, maar die worden met bijlen en met zwaarden tegen de grond geslagen. En als laatste staat nog de abt van het klooster overeind. En de mannen die willen weten, waar hebben jullie schatten begraven op dit eiland? Want ze weten, er moet nog meer goud zijn. Er moet nog meer kostbaar goed zijn om te stelen. Maar de abt die weigert dat te vertellen. En hij spreidt zijn armen en kijkt in extase omhoog. Want hij verwacht ieder moment naar de hemel te gaan. En dat gebeurt ook snel, want de mannen die slaan op hem in. En de abt van het klooster van Iona sterft. Samen met 15 van zijn medemonniken.
Dat is een behoorlijke slag.
Een vrij abrupte wending van de kerstavond.
Ja.
Zeker. En dan vragen we ons natuurlijk af, wat is hier nou precies gebeurd? Want de mannen die hier aan land zijn gekomen, ik denk dat jullie hebben de dingen wel meegekregen. Dit zijn Vikingen. Het zijn, worden omschreven in de kronieken als Danari, Denen. En ja, aanvallen op kloosters van Vikingen, die kennen wij wel meer. Dus de vraag eigenlijk die we aan deze aflevering hebben is, is dit nou een typische Viking overval, een roofoverval? Of is hier misschien iets anders aan de hand? En ik heb eigenlijk drie ideeën, drie theorieën die we hierop los kunnen laten. En de eerste is dat we hier inderdaad een Vikingoverval hebben. Dit is gewoon Vikingen die willen kostbaarheden hebben en overvallen een makkelijk doelwit, een klooster. Een andere theorie is dat er mogelijk een religieus motief is. Dat deze Vikingen eigenlijk wraak willen nemen, dat die willen terugslaan tegen de expansie van de christenheid in deze tijd, het christendom. En dan is er nog een derde theorie, namelijk dat het helemaal niks te maken heeft met een van die twee, maar dat het gaat om plaatselijke politiek. Dus ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Ik denk dat we de stappen gewoon door moeten lopen. Allereerst, we zijn hier, zoals ik al zei, we zijn hier nog in de vroege middeleeuwen, de 10e eeuw, de laatste eeuw van de vroege middeleeuwen. Dat is een aparte uitdaging, want uit deze tijd zijn er eigenlijk nog niet heel veel geschreven bronnen. De bronnen die er zijn, dat zijn vaak annalen, dus de voorganger van kronieken. Eigenlijk zijn dit boeken en er staat gewoon een jaartal met erachter, dit is er dit jaar gebeurd. Mm. Vaak in één zin. En daar heb je heel erg weinig aan, eigenlijk. Het is alleen chronologie, je ziet geen precieze verbanden. Dus daarom zijn historici die zich hiermee bezighouden, die kijken dan ook naar ander bewijsmateriaal, die kijken naar archeologische opgravingen. Er zijn heel veel gedaan op Iona. Interessant genoeg ook naar DNA-onderzoeken, om te kijken naar bijvoorbeeld de bevolkingssamenstelling van IJsland. Daarbij kan je achterhalen dat er mensen uit het gebied van Iona heen zijn gereisd. Nou ja, dat geeft je een idee over de achtergrond van dit soort figuren. Maar het zorgt er wel voor dat je dus dat er toch wel heel erg veel giswerk aan te pas komt. Want ja, we hebben weinig bronmateriaal. Allereerst het idee van de Vikingen. De roofoverval. We weten, misschien niet precies, maar iedereen kent wel een beetje het verhaal van de Vikingen. Tussen het jaar 780 en 850 vonden er diverse roven plaats van Vikingen. Die wegtrokken uit Noorwegen, uit Denemarken, een aantal uit het hedendaagse Zweden ook. Die trokken over heel Europa en overvielen kloosters. En nou ja, waarom overvielen ze kloosters? Dit waren plekken die eigenlijk niet zo heel erg sterk verdedigd waren. Het waren heilige plekken die voor christenen vrijplaatsen waren en die dus niet zomaar leeggeroofd mochten worden. Vikingen hadden daar lak aan. En daarnaast zag men lang die kloosters als hele veilige plekken. Dus mensen borgen dan hun schat op in het klooster. Dat is een probleem als daar die Vikingen langskomen.
Ja, het is gewoon een hele grote berg aan mooie dingen die je daar kan halen.
Precies. Ja, precies. En zo weten we de eerste gedocumenteerde Vikingoverval. Dat was in het jaar 789 op de Isle of Portland aan de zuidkast van Wessex. En daar landden een aantal Vikingen en die stonden op het strand. En een plaatselijke ambtenaar die dacht van, hey, dat is leuk... Een strandmarkt, want dat gebeurde vaker. En dat deden ook Vikingen, die gewoon verzamelden zich op het strand. En dan kwamen mensen langs en dan verkochten ze dingen, wisselden ze goederen uit. Maar de man werd speciaal spontaan om het leven gebracht. En vervolgens werd een klooster in de buurt leeggeroofd. Nou, in 793, een klooster, de naam kennen we denk ik allemaal, Lindisfarne. Het noordoosten van Engeland, op een eilandje, werd leeggeplunderd en afgebrand. Het jaar daarna in Yarrow Abbey, ook op een klein eilandje in de buurt daar. En in 795 werd de eerste keer Iona aangevallen. Dit is dus een stuk eerder dan de aanval waar we het nu over hebben. Een paar jaar later, 802, werd Iona weer aangevallen door vikingen en legeroofd. En in 806 was het helemaal beu, toen kwamen de vikingen weer en zijn er 68 monniken om het leven gebracht. En daarna had ook het klooster Iona er even genoeg van en zijn ze met z'n allen naar het binnenland van Ierland verhuisd. En hebben ze daar het klooster van Kells opgericht.
Ja.
Maar Iona bleef lang tijd, want ze bleven wel abten hebben en ze zijn ook wel teruggekeerd, maar het leek toch een tijdje minder belangrijk te zijn.
In dat kader trouwens, leuke zijstraatje. Kells kennen we misschien, als je een beetje in de middeneeuwen zit, als van het boek of Kells, een van de mooist verluchte handschriften uit de middeneeuwen, het liefst te zien in Trinity College in Dublin. En een paar jaar geleden, nou ik denk inmiddels al meer dan 10 jaar geleden, is daar een hele mooie animatiefilm over gemaakt, The Secret of Kells. En dit gaat over de kloostergemeenschap in Kells en een vikingaanval op dat kloostergemeenschapje. Dus dit is precies in het straatje van wat je nu vertellen
bent. Precies. Ja. Ook nog iets interessants. De meeste waar nu specialisten denken dat de Book of Kells gemaakt is.
Ja, is niet in Kells.
Iona.
Ja, is in Iona, ja.
Ja. Want Iona, dat is wel een goeie om bij stil te staan. Hè? Dat klooster in Iona, dat hoort bij een soort van familie van kloosters, familia. Mm-hmm. En die zijn allemaal eigenlijk, volgen ze het voorbeeld van Sint Columbanus. Dat is uiteindelijk het was een Ierse geestelijke die heeft dat klooster Iona gesticht. Naar dat voorbeeld van Iona zijn andere kloosters gesticht. Dat gaf een soort van federatie van samenwerkende kloosters. En dat klooster van Iona, en ik zal er zo dadelijk nog wat meer op terugkomen, dat was heel erg belangrijk. Het werd neergezet in de Hebrides, soort van in de buitenranden van Europa. Maar voor die missionarissen, die christenen, was het ontzettend belangrijk, want die hadden dat idee van als wij de hele wereld gekersend hebben, dan kan Christus terugkomen. Dus juist het idee dat ze eigenlijk tot op de rand van de bewoonde wereld waren gekomen, maakte dat klooster ontzettend belangrijk.
Ja.
En maakte het dus ook voor lange tijd het hoofd van die familie. En na die overval in 806 trokken ze naar Kells. En toen werd Kells lange tijd dus het hoofd van deze familie. Wat ook begon tussen 800 en 810 is dat de vikingen zich begonnen te vestigen in dezelfde streek. Dus in de Hebrides en ook aan de kust van Ierland. Gelijktijd begonnen ze dus ook Ierland te overvallen. Maar het is een hele belangrijke om bij stil te staan. Die vikingen dus niet alleen maar eigenlijk rooftochten gingen. Ze kwamen ook om te handelen. En dus in sommige situaties om zich echt te vestigen in nieuwe streken. En zo is bijvoorbeeld de stad Dublin is gesticht door vikingen.
Zeker, ja.
En lange tijd zat er dan ook de King of Dublin. Wat dan een Scandinavische vorst was. In 835... zien we de Isle of Sheppey. Dat is eigenlijk de eerste raid, de eerste overval in het zuiden van Engeland. Ja, ondertussen zijn ze ook al bezig om andere gebieden en Frankrijk bijvoorbeeld te teisteren. En dan daarna breekt eigenlijk een hele interessante tijd aan. Rond 865 zou volgens de Noorse sagen Ragnar Lodbrok, Scandinavische vorst, die zou het opnemen tegen de koning van Northumbria. Die zou hem gevangen hebben genomen en in een put met slangen hebben geworpen.
Vriendelijk.
En de zonen van Ragnar die namen hierop wraak door een enorm leger te verzamelen en op te trekken naar York. Dat verhaal klopt waarschijnlijk niet. Het spreekt heel erg tot de verbeelding. Ook in de recente serie Vikings gaat volgens mij ook over deze hele episode. Serie nog niet gezien, eerlijk gezegd.
Laten we ook vooral dat onderwerp niet...
Dat onderwerp overslaan, ja, sorry. Trokken naar York en ze namen uiteindelijk York in ook. En York werd dus lange tijd een vikingstad in zekere zin.
Ja.
En wat er dan begint is een tijd waarbij dus die vikingen eigenlijk permanent gevestigd zijn in Engeland. En waarbij ook heerschappij een beetje heen en weer gaat tussen Anglo-Saxische heersers en vikingheersers. En lange tijd ook eigenlijk bijna in twee is gedeeld.
Andere interessante side note. Ook hier, ik ben toevallig 2 keer in York geweest, een hele leuke stad, aanrader, is ook een onwijs leuk museum over de vikinggeschiedenis in York.
Het heet want er zijn veel leuke vondsten.
Heel erg veel. Het heet Jorvik, want dat is de naam van York in die periode. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, ga daar zeker eens naar kijken.
Ja, zeker. Want inderdaad, York bleef belangrijk. Misschien grappig om even vooruit te kijken. In de 11e eeuw wordt er heel Engeland nog eventjes verenigd onder één Scandinavische heerser, Knut, die zogenaamd had gepocht dat hij de zeeën of de eb en vloed kon stoppen, wat hem niet lukte. En die verenigde eigenlijk Denemarken en Noorwegen met Engeland. Na hem nam ene Edward the Confessor het over. Nou ja, die stierf en toen waren er allemaal opvolgingskwesties. En uiteindelijk, als gevolg daarvan, is Willem de Veroveraar uit Normandië, wat natuurlijk ook een Noorman was, ja. Die is Engeland binnengevallen. En heeft toen met zijn Normandiërs het land in bezit genomen. Maar goed, dat is voor ons de toekomst, hè, want we zijn in de 10e eeuw. Het probleem is, als we vragen van zou dit nog gewoon een roofoverval zijn, is dat we eigenlijk de vraag verplaatsen. Want waarom gingen die vikingen überhaupt op pad? En dat is eigenlijk een vraag die nog niet helemaal met zekerheid te beantwoorden is. Eén gedachte is dat het te maken had met geloof. En daar zal ik zo dadelijk ook nog wat verder op gaan. Maar het zou zijn dat dus de vikingen boos waren op hoe gewelddadig de Franken het christendom verspreiden. Maar dat klopt chronologisch niet helemaal. Een ander idee is dat er een behoefte was aan een nieuw land. Of omdat er te veel mensen in Scandinavië waren. Of omdat er een verandering in erfrecht was. Of een soort van vergelijking van een soort van combinatie van alle twee. En dat zou kunnen. Het enige probleem is dat demografische studies vinden eigenlijk geen bewijs voor een bevolkingstoename. En daarnaast, bij behoefte aan een nieuw land, hadden ze ook naar het oosten kunnen trekken. Want daar hadden ze bossen kunnen ontginnen. En dat, ze wisten hoe ze dat moesten doen. Dus eigenlijk is dat een beetje onduidelijk. Het zou ook nog kunnen dat er bepaalde interne strubbelingen waren. Bijvoorbeeld over de centralisatie van vorsten daar die belastingen gingen vragen. Maar eigenlijk vonden die ook pas te laat klaar. Die zouden mogelijk de grote tocht naar IJsland kunnen verklaren in de tweede helft van de 10e eeuw. Maar al die Viking Raids die waren veel eerder. En een laatste oplossing mogelijk is dat er veranderingen waren in het wereldsysteem. Ja, op het moment dat het Romeinse Rijk uit elkaar valt, vallen eigenlijk toch meerdere eeuwen aan stabiele handel vallen uit elkaar. Mensen blijven natuurlijk handelen met elkaar, maar er zijn diverse machtsverschuivingen de hele tijd. En dat onderbreekt die handelssystemen. En eigenlijk in het moment dat die vikingen starten met hun raids, aan het eind van de 8e eeuw, is de handel op de Middellandse Zee op het laagste punt van de middeleeuwen en de oudheid. En er wordt dus eigenlijk gedacht dat daarom de mensen in Scandinavië niet aan bepaalde luxe producten, zoals edelmetalen en ook luxe afgewerkte producten, konden komen. En dat ze dus daarom op zoek gingen naar andere manieren om hieraan te komen. En dat is dus waarom ze dus ook handel aan het drijven waren. Ja. En wel degelijk ook overvallen pleegden. Ja, want ze nemen daar een het lijkt me een beetje vreemd dat je bijvoorbeeld uit een behoefte aan land vergulde boeken gaat stelen.
Ja, want dat is wel goed om te zeggen. Dus ik noemde dat net al, dat Book of Kells. Maar dat zijn boeken die dus echt een soort een kaft hebben die heel rijk versierd is met edelstenen en met goud. En met, ja. Dat is echt, dat zijn kunstwerken op zich. Die zijn heel veel waard, alleen al op de kaft.
Ja, en dat is zo'n klooster als Iona en ook Kells. Daar woont een gemeenschap aan monniken samen. En die, daar zaten hele vaardige ambachtslieden tussen eigenlijk. Ook tussen die monniken die dus die metaalwerk prachtige dingen konden maken. En waar hield die zich mee bezig? Die waren de hele dag aan het bidden natuurlijk. En geloof aan het leren ook. En mensen aan het opleiden om geestelijke te zijn. Maar ook om boeken te schrijven. En die boeken volledig te versieren. Want dit is een periode dat men heeft boeken. En mensen zijn wel geletterd. Maar het is een klein deel van de bevolking. Dus zo'n boek is echt ontzettend zeldzaam. En wordt dan ook aangekleed als een fantastisch zeldzaam product, hè, wat voor eeuwenlang bewaard moet blijven. Ja. Maar zo'n viking die ziet dat en die denkt, edelmetaal, ja, dat wil ik hebben. Ja. Even kijken, we hebben ook deze uitleg, hè, van het wereldsysteem eigenlijk, lost eigenlijk ook nog weinig op. Want die vikingen die gingen zich wel degelijk vestigen in de buurt. Het is eigenlijk, weten we nou niet precies waarom ze dit deden. En misschien moeten we ook denken dat er niet een hele rationele reden achter zat. maar meer een combinatie van rationele redenen en misschien ook compleet irrationele redenen. Het avontuur dat riep, dat zou kunnen.
Zou je niet de Vikingen, een beetje de voorlopers van piraten kunnen noemen?
De voorlopers van piraten, ja. Nou, in zekere zin waren het natuurlijk piraten.
Een soort piraten.
Ze hielden zich bezig met zeevaart en met stelen.
Ja.
Ze deden ook meer dan alleen stelen, maar dat deden piraten eigenlijk ook.
Mm-hmm.
Want ook piraten hadden doorgaans een afzetmarkt voor hun gestolen goederen.
Ja.
Dus ja, zeker. En er zijn ook wel, volgens mij zijn er ook wel historici die twee proberen te vergelijken en elkaar te linken. Van kijk, hoe werkt zo'n vikingoverval, maar ook hoe werkt het de economie die daarachter schuil gaat?
Mm-hmm.
Waar verkopen vikingen hun gestolen goederen bijvoorbeeld?
Mm-hmm.
En ja, dat is een terrein waar ik weinig vanaf weet, maar het is wel een interessante richting. Maar in ieder geval bij Iona is de vraag, het lijkt misschien wel een beetje op zo'n vikingoverval, maar het is heel erg laat. 986 en de laatste Viking-overvallen, die zijn toch wel een beetje in 850. Dus hier zit nogal wat jaren tussen.
En daarna? Gebeurt daarna dit nog wel eens?
Het gebeurt nog wel eens, ja. Maar ook daarbij is de vraag van, hebben we hier te maken met die eerdere soort van die trendlijn van Vikingen die individueel erop uittrekken en dingen gaan doen.
Of is er iets anders aan de hand?
Want rond deze tijd namelijk wonen er al een heleboel Vikingen wonen aan de Ierse kust. En de nederzettingen die ze daar neergeplant hebben, wonen ook in de Hebrides. En kijken ook naar Iona als een hele belangrijke plek. Mm-hmm. Omdat een groot deel ervan bekeerd is tot het christendom.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk is deze overval is niet helemaal op zijn plaats. En het zou dus nog steeds wel kunnen, maar het klopt niet helemaal.
Oké.
Een andere verklaring. Mogelijk zou zijn dat het geloof hier een rol speelt. En we hebben het al eventjes gehad bij de soort van de brede theorie dat het een wraak was voor hoe de Franken agressief zich verspreiden. Nou ja, dat kan niet, want er zitten hier nu genoeg eeuwen tussen ook al. Maar zou het dan alsnog niet kunnen dat die Vikingen een bezwaar hebben tegen het oprukkende geloof van de christenen? Ja, want dit is een periode dat langzaam missionarissen Denemarken in beginnen te komen. Uiteindelijk zal daar Harold Blauwtand als eerste zich bekeren, waar Bluetooth naar vernoemd is. Maar we zitten hier eigenlijk op het randje van het bekeren van Scandinavië. Dus het zou kunnen dat hier een verband tussen zit. En dan zou Iona ook een heel erg goed gekozen doelwit zijn. Ik zei het er net al een beetje, het was echt een centrum voor die hele familie van kloosters. Het klooster werd gesticht in 563 door Sint Columbanus. En het is eigenlijk het eerste klooster in deze regionen. En het was heel erg belangrijk in de kerstening van Schotland en Noord-Engeland. En vooral de eilanden. We weten niet zo heel erg veel, maar wat we weten, weten we dankzij een Adomna. Dit was de negende abt van Iona. En we weten een aantal dingen uit opgravingen. Maar Adomna die heeft twee belangrijke werken geschreven. Die Locis Sanctis en Vita Columbae. En die laatste dat is het heilige verhaal van Columbanus. En de eerste is eigenlijk een beschrijving van het heilige land. En wat hier is een interpretering van, dat die beschrijving van het heilige land belangrijk is, omdat Iona eigenlijk fysiek gemodelleerd is naar Jeruzalem.
Mm-hmm.
En dat was een aparte, want de meeste kloosters op dat moment die werden gemodelleerd naar Rome. Dus dat zou betekenen dat Iona echt een nieuw soort klooster moest zijn. Iona nam bijvoorbeeld ook een rechthoekige omheining over van de kerk van het Heilige Graf in Jeruzalem, in plaats van de ronde omheiningen die alle Ierse kloosters hadden. En dan ook binnen die omheining is te zien hoe eigenlijk elk gebouw staat op een plek die logisch uitkomt voor hoe schematisch Jeruzalem eruit ziet. En dat is heel erg belangrijk in die geloofservaring van deze christenen. Want die hebben ook in hun hoofd het idee van het hemelse Jeruzalem. Een soort van het ideale Jeruzalem. Wat bestaat als een idee gekoppeld aan plaatsen. Waarbij dus ook kan dat als je dat idee eigenlijk uitbeeldt ter plaatse. Dat je aanwezig bent in het echte Jeruzalem in zekere zin. Op dezelfde manier als dat de hostie verandert in het vlees van Christus.
Ja.
En zo zie je eigenlijk dat hele eiland hadden ze bijna gecultiveerd naar een soort van heilige plaats. Ook het hele eiland was heilig in hun zin. Het was verdeeld in 3 zones. Heilig, heiliger en heiligst. En die waren afgezet met greppels en muurtjes en heggen, zoals ze dat vaak deden. En die waren vooral heel erg symbolisch. Die lieten zien bijvoorbeeld waar de vrijplaats begon. En ook op een aantal van de plaatsen waren bijvoorbeeld begraafplaatsen. Nou ja, het was dan belangrijk wat die grond daar betekende. En ook heel vreemd, ze hadden een bestrate weg hier doorheen lopen. En dat is dus de enige bestrate weg, zo'n beetje in heel Noord-Europa op dat moment, die ze dus ook echt niet nodig hebben op dat eiland. Maar de interpretatie is dat ze dat gedaan hebben omdat de weg zelf een symbolische betekenis had voor pelgrims die het eiland bezochten. Want die weg die verbond dan belangrijke locaties aan elkaar. Daar waren grote kruizen naast gezet. En die kruizen die stonden op belangrijke plekken uit het leven van Columbanus. Dus waar die bijvoorbeeld de gemeenschap gezegend had op zijn laatste dag op aarde. Nou ja, dat waren dan plekken waar mensen konden mediteren en bidden. Dus dit moet ook best wel een overweldigende ervaring zijn geweest als vroeg middeleeuws persoon om hier aan te komen. Hè. Van die enorme kruizen en eigenlijk een hele omgeving die er gericht op is dat je daar fysiek doorheen loopt, terwijl je een spirituele reis begaat. Dus dat maakt het, wat dat betreft, een goed doelwit voor een overval op geloof. Als je het geloof in die regio wil beschadigen, Iona is waar je voor gaat.
Ja.
Er zijn alleen ook weer wat kanttekeningen bij. En ik denk, een belangrijk voor mij is dat je een vergelijking moet maken tussen heidense geloven en het christelijke geloof.
Mm-hmm.
En wat we vaak doen is dat we daarbij het verschil maken tussen polytheïstisch en monotheïstisch. Mm-hmm. Dus 1 god in plaats van veel goden. Maar je kan ook andere manieren maken om bedenken om deze 2 te vergelijken. En iemand die iets heel erg grappigs heeft gedaan daarmee, het is heel erg interessant, is een Alan Strathern. Ik heb het boek even meegenomen hier. Dat heet Unearthly Powers. Het is een boek, als je echt geïnteresseerd bent in een lange geschiedenis van religie, is het een aanrader. Maar het is een moeilijk boek, dus je moet er niet zomaar aan beginnen. Ik zal kijken of ik een... ik weet dat er ooit in ieder geval een podcast of een interview was met Strathern over het boek. Als je die kan vinden, dan delen we die even. Maar wat hij deed, is hij keek naar de wereld en het viel hem eigenlijk op, Strathern, dat geloven zoals het christendom, maar ook boeddhisme, dat geloven zijn met een bepaalde kern erachter. En hij noemde dat zijn transcendentele geloven. Geloven waarbij een soort van ontwikkeling wordt verwacht van de gelovigen. Om de gelovigen op te tillen eigenlijk bijna buiten de aarde.
Mm-hmm.
En dat is iets heel anders dan wat bij andere geloven geldt. En die noemt hij immanentist geloven. Waarbij namelijk de soort van de paranormale wereld, de wereld waarin de objecten die je aanbidt aanwezig zijn, die zijn immanent, die zijn om je heen. Dus je hebt een natuurgeest en die zit in een boom. En die boom die staat in het midden van je dorp.
Ja.
En dat vond hij een belangrijk verschil. En hij is dus gaan kijken van, ja, kan ik meer? Is deze vergelijking iets waard? En hij zag van wel. Namelijk dat die immanentist geloven, die hebben meer kenmerken. 1 ding is, er is een soort van praktische houding in. Namelijk, je bidt tot een natuurgeest. Die doet niet wat je vraagt. Nou, dan ga je dus naar een andere natuurgeest. Je hebt een sjamaan. En die is voor jou een soort van tussenpersoon tussen je dorp en de natuurgeesten. Als blijkt dat hij zijn werk niet goed doet, nou ja, dan was het blijkbaar geen goede sjamaan, heb je een andere nodig. Maar ook als je een ander dorp tegenkomt, waar ze niet een heilige boom hebben, maar een heilige steen, dan past dat eigenlijk prima in je wereldbeeld.
Mm-hmm.
Want natuurlijk hebben ze daar een steen, want ze hebben daar gewoon ook een natuurgeest en die zit in een steen.
Ja.
En nog iets verder, daar hebben ze houten beelden en daar zit een geest in. Nou ja, dat werkt dus ook prima. En dit is een houding die je ziet bijvoorbeeld ook in hoe de Romeinen omgingen met godsdienst. Die hadden een heleboel goden. Die kwamen ergens in een uithoek van Europa. Daar kwamen ze een nieuw godje tegen. En die bestond voor ze gewoon ook. Het is gewoon prima. Past erin. Alleen voor die transcendentele geloven werkt dat niet. Want er is maar 1 god. En alle andere geloven die moeten het in principe ontgelden. En dit is ook waarom je binnen dat christendom een zekere expansiedrift ziet. Mensen willen de hele wereld christelijk hebben, want dan kan Christus terugkeren.
Mm-hmm.
Maar het ook werkt niet als mensen christelijk zijn en ondertussen nog een natuurgeest aanbidden. Die gaan niet samen.
Nee, dat ondermijnt.
Nee. Ja. En daarom hebben ook in dat christendom zie je dat er bepaalde het paranormale, hetgeen wat aanbeden wordt, dat bevindt zich buiten de wereld. En je hebt niet genoeg aan een sjamaan die zegt dat hij kan communiceren. Nee, je hebt een geestelijke nodig. Die is opgeleid. En die ook zegt van ja, ik ben in zekere zin geaccrediteerd door andere geestelijken om dit werk voor jullie te doen.
En door God aangewezen.
Ja. Inderdaad. Ja. En dat, wat dat teweegbrengt eigenlijk is, dat als je die geloven zo met elkaar vergelijkt, is dan waren ze niet alleen anders in de inhoud van geloof, maar ook in de hele houding naar geloof. Binnen Scandinavië heb je diverse stromingen van natuurgodsdiensten zitten, die gewoon open naar elkaar zijn. En die in principe ook prima bereid zijn bijvoorbeeld om een christelijke god als één van vele goden te aanvaarden. Maar misschien niet zo snel hem als enige god te aanvaarden.
Nee.
Maar er zit niet die sterke perceptie in van een ander geloof. Dat is iets eigenlijk wat vooral bestaat bij de christenen.
Ja.
Dus daarom verwacht ik niet snel bij die heidenen een heel erg snel soort van kruistochtideaal. Omdat ze niet de ingrediënten daarvoor hebben in hun geloof.
Ook niet als dit al een tijdje gaande is, echt al een paar eeuwen. Want het eerste argument volg ik, maar op een moment, er zit natuurlijk ook een kenmerk in van best wel oppressie vanuit de christenen. Dat moeten ze inmiddels wel weten.
Ja, nou wat wel belangrijk is hierbij is, dit is heel erg moeilijk om te analyseren voor ons. Want we hebben zelf van ons hoofd namelijk ook wel een idee over religies.
Mm-hmm.
En we worden ook beïnvloed door het beeld van mensen die eerder hierover gedacht hebben.
Ja.
Bijvoorbeeld in de 19e eeuw, hebben we het eerder gehad in de aflevering over Paul Benneke,
mm-hmm.
was er ineens een hernieuwde interesse in Germaanse oudheid. En een bekritisering van christelijk geloof. En toen is er een theorie ontstaan dat eigenlijk het christelijk geloof zich verspreid heeft door gewoonten van heidenen op te slokken en die christelijk te maken.
Ja, zoals de feestdagen op dezelfde dagen zouden zijn als de paganistische heidense
feestdagen. En daar was men in de 19e eeuw heilig van overtuigd dat dat gewoon dé manier was waarop een godsdienst zich verspreidde.
Mm-hmm.
Tegenwoordig weten we dat dat niet helemaal klopt. Soms klopt het wel, maar het is niet de regel. En als je kijkt naar hoe bijvoorbeeld dat christendom verspreid is uiteindelijk in Scandinavië, is dat gegaan door leiders te overtuigen dat christendom werkt. Dit is een grappige, dit beschrijft Alan Strathern in zijn boek Unearthly Powers ook, dat eigenlijk de vorsten met een immanentist geloof eigenlijk bijna op hun eigen niveau overtuigd worden van christendom door bijvoorbeeld een missionaris die een heet kooltje in zijn handen kan houden en zonder te verbranden. En dan zegt die leider van, oh geweldig, weet je, ik ben overtuigd. Dat is precies hoe die immanentist geloven met dingen omgaan. Maar dan langzaam daarna filteren ze dat testen en dat praktische testen, filteren ze er eigenlijk uit. En wordt het gewoon, doe wat de geestelijken zeggen. En dat ging in Scandinavië dus zo dat een leider wordt overtuigd. Die leider die ging dan vervolgens alle heilige plekken stuk maken en zette hier en daar wat kapelletjes neer. En missionarissen kwamen dan rustig aan het volk bekeren. Maar grootschalige repressie is dus zeldzamer. Die heb je gezien bij de Franken, die echt hardhandig gingen optreden tegen heidenen.
Maar niet in Scandinavië.
He, of het optreden van de kruistochten bijvoorbeeld. Dat is ook een hardhandig onderdrukken van andersdenkenden. En ze denken toch dat ook hoe bijvoorbeeld de Noren zich in Ierland en in Schotland bekeerd hebben, is door op te gaan met de plaatselijke bevolking en gewoon gebruiken overnemen. Maar het is het blijft een moeilijke. Er zijn bijvoorbeeld wel beschrijvingen van missionarissen die waren in Denemarken bezig. In die 10e eeuw. En die schreven van, in Noord-Duitsland was het makkelijk. Want daar aanbidden ze houten beelden. En die kan je gewoon kapot slaan. Maar hier in Denemarken geloven ze in natuurgeesten die gewoon op verborgen plekken zitten. Dus wat moeten we nu doen? En dan komen ze dus bijvoorbeeld op het idee om een heilig bosje over te nemen. En dat bosje om te hakken en er een kapel van te bouwen. Of om een heilige bron over te nemen. En te zeggen, nee, maar het is niet een natuurgeest. Het is een heilige die dit zo speciaal maakt. Dus jullie waren correct in de aanbidding, maar de theorie klopte niet. Dus daar zien we dat soort van dat opslokken. Maar het was niet een regel.
Nee.
Dus het zou kunnen dat hier een motief in zit. Maar opnieuw lijkt het dus ook niet helemaal te kloppen.
Nee.
En belangrijker is dus is dat al die mensen in de omgeving van Iona allemaal eigenlijk bekeerd zijn. Mogelijk snappen ze nog niet allemaal wat christendom inhoudt. Maar het zijn eigenlijk vrijwel allemaal christenen. En dat weten we vooral uit de kolonisatie van IJsland. Want die heeft plaatsgevonden tussen 870 en 874. een van de meest grootste kolonisaties ooit. Waarbij in één keer dat hele eiland dus bevolkt werd. En daar zijn dus ook heel veel mensen uit de Hebrides zijn daarheen gereisd. En nou ja, daar is van alles over opgeschreven. En dus ook over hoe christelijk ze waren. En die zijn er dus ook heen gereisd. En hebben daar kloosters gesticht. Gericht aan de heilige Columbanus. Dus opnieuw hebben we een theorie die soort van
kan,
maar niet de doorslag geeft. En er is een derde, namelijk plaatselijke politiek. En ik denk dat hier zit meer aan. Dan zal ik waarschuwen, er zitten ook weer kanttekeningen aan. Namelijk, dit is een gebied waar heel veel koningen de hele tijd het gebied van elkaar afpakken. Mm-hmm. Je hebt meerdere gebieden in Ierland met hun eigen vorst. Die allianties met elkaar aangaan, maar ook ruzie hebben onder zoveel tijd. In Schotland heb je allemaal Picten zitten en die doen eigenlijk hetzelfde. Hieraan toegevoegd zijn allemaal Scandinavische heersers die bijvoorbeeld in Dublin zitten en op de eilanden. We weten dat Iona hier een belangrijke rol voor heeft gespeeld. Onder andere ook door Adomna, de abt die ik net al noemde over de twee belangrijke werken en de schematische weergave van het klooster. Maar die heeft ook een andere belangrijke tekst op zijn naam staan, namelijk de Lex Innocentium. Mm-hmm. En dit is, ik wist hier totaal niet van, maar dit is echt geweldig. Die is in 697 verspreid. En dit is de Wet der Onschuldigen. En die is vastgesteld bij het synode van Birr. En hier zijn allemaal Ieren en Picten en Scandinaviërs bij aanwezig geweest. En die hebben hier afgesproken dat in oorlog ze geen vrouwen vermoorden of verkrachten.
Dat is sympathiek.
Dat ze kinderen met rust laten en dat ze monniken met rust laten.
Oh, kijk.
En we weten eigenlijk niet hoe goed het is nageleefd.
Nee.
Maar er zijn 91 kerkelijke en wereldlijke leiders hier, wat enorm is. Dus mm-hmm. Het feit dat ze zoiets voor elkaar hebben gekregen in die tijd, is best wel spectaculair.
Ja.
Alleen in de 10e eeuw, waar we nu zijn, is het toch wel een beetje veranderd. Want kloosters daar hebben een steeds nauwere band, zijn ze aangegaan, met plaatselijke heersers. En dat betekent dus dat ze soms ook partij zijn geworden in conflicten.
Ja.
En nu is dat zeker zo, namelijk Kels en Iona zijn een soort van een beetje rivalen geworden. En staan dus in sommige gevallen ook aan weerskanten van plaatselijke conflicten. Kels werd in het jaar 970 volledig geplunderd en afgebrand door ene Olaf Sigtryggsson, de koning van Dublin en koning van de eilanden. En deze koning die vond Iona helemaal geweldig, want die is hier op 980 heen gereisd, op pelgrimage, is hier overleden en begraven. En ook zijn familie had een hele sterke band met Iona. Maar nadat hij is overleden, kwam zijn zoon aan de macht. En dat was een zwakke heerser. En diverse andere mensen hebben geprobeerd te maken om gebieden af te kalven van dat oude gebied van Olaf.
Mm-hmm.
En een daarvan was ene Godfried Mac Arald, ook een Noorse heerser. Die heeft geprobeerd om die Isle of Man in handen te krijgen. Heeft hij mogelijk ook eventjes gehad. En het is duidelijk dat er om Dublin is gevochten, en mogelijk ook in de Hebrides. En het lijkt erop dat de Denen die Iona hebben overvallen, dat die hoorden bij Godfried.
Mm-hmm.
En dat dit dus een aanval was op eigenlijk het religieuze bolwerk van de oude Olaf, om zijn macht eigenlijk onderuit te halen en te laten zien van er is een nieuwe heerser in town. Die dus ook heel erg pro-Kels was.
Ja.
We weten namelijk dat Godfried, toen hij stierf in 989, Ri-Insigal werd genoemd. De koning van de eilanden, of de koning van Hebrides. En dat zijn zoon, Ragnal, deze titel ook droeg, tot aan zijn dood. Dus er is hier iets gebeurd. Eerst hebben we die Olaf, dat is een leider van een groot gebied. Hij is de leider van de eilanden, van de Isle of Man, van Dublin. Hij heeft Kels geplunderd en hij is fan van Iona.
Ja.
Hij gaat dood en er wordt gevochten om zijn land. En ene Godfried die staat op en heeft de Hebrides in zijn bezit.
Mm-hmm.
Dus het idee is eigenlijk, ik zei het er net al, Godfried heeft de Denen gestuurd. Er zijn ook wat kanttekeningen bij. Namelijk het jammeren van die annalen die heel weinig informatie geven. We kennen eigenlijk dit incident uit de annalen van Ulster. En daarin staat: Iona werd geplunderd door Denen op kerstavond en zij doden de abt en 15 van de senioren van de kerk. Dan kennen we ook nog de annalen van Roskrea. En daarin staat, moeilijke naam, Mael Syriaen Ua Magne, de opvolger van Columbanus, hè, dus de abt van Iona, ging tot het rode martelaarschap in de handen van de Denen in Dublin.
Dus de Denen kwamen uit Dublin.
Mogelijk, ja. De vraag is dus hier, gaan allebei de annalen over de plundering van Iona? Of hebben we hier twee aparte momenten, namelijk een abt die gedood wordt bij een aanval op Iona en één keer een andere abt die in Dublin wordt gedood door Denen?
Of in ieder geval door Denen uit Dublin.
Ja, of gaat het hier om hetzelfde incident, namelijk de Denen in Dublin die dus beide dingen hebben gepleegd, die of waar of naar wordt verwezen als de Denen in Dublin, mm-hmm. of die mogelijk de abt hebben gekidnapt. En hebben gedood in Dublin. Want ook dat gebeurde in die
dat
tijd.
Dat is een meename.
Ja.
Ja. Oké. Okay.
Maar we weten dat dus niet helemaal zeker. En dat voegt een andere belangrijke vraag toe. Er is eigenlijk geen bronmateriaal of deze Denen koppelt aan Godfried.
Nou, ik had eigenlijk daarin dat kader nog een vraag. Hoe weten we zo zeker dat dit Denen zijn?
Omdat het beschreven werd in eigenlijk zowel die annalen van Ulster en die annalen van Roskrea. Wordt verwezen naar Danari.
Oké. Okay. Maar je hebt zelf al gezegd dat het ongebruikelijk laat is.
Ja.
En men is al op de hoogte van dat dit vroeger gebeurde.
Ja.
Nou ga ik heel erg conspiracy hoor.
Ja.
Maar kun je niet ook doen alsof dat je probeert de schuld op die manier naar een volk toe te schrijven?
Ja, dat kan ook. Dat dit en toch maar nog extremere interpretaties zouden mogelijk kunnen. Wat wel zo is, dat Denen in deze tijd, de Denen zitten bijvoorbeeld sowieso in Dublin. En
zijn
in, ja, precies. En vaak is het zo dat die vikingen die dus gaan wonen in onder andere ook Limerick, zag ik, grappig. Maar die blijven een soort van hun Scandinavische identiteit hebben, ook al nemen ze ten dele dus de plaatselijke dingen over en worden ze christelijk.
Mm-hmm.
Dus op zich is het niet zo vreemd dat er naar een plaatselijke groep wordt verwezen als Denen. En dat er een zeker etnisch verschil is tussen groepen die allemaal op dezelfde plek wonen.
Oké, okay, maar laat ik het dan zo zeggen. Zijn het vikingen?
Ja, en dat is een hele interessante. Waar ik het misschien eerder over had moeten noemen. Maar wat betekent viking eigenlijk?
Nou, dat is meteen een mooie vraag. Want er bestaat in mijn optiek niet zoiets als een viking.
Nee.
Want je gaat op viking.
Ja.
Het is een soort...
Viking is,
beroep.
Het staat gelijk met bijvoorbeeld het Middel-Nederlandse woord avonturen.
Ja.
Je ging op avonturen en dat betekende dat je dus op een schip erop uitging.
Ja.
En het kon een handelstocht zijn, het kon een krijgstocht zijn of het kon allebei zijn.
Mm-hmm.
Inderdaad, viking is officieel, betekent het dus inderdaad, je onderneemt een avontuurlijke tocht.
Ja.
In de zekere zin kan je dan deze Denen de vikingen noemen, want ze kwamen
ze
aan met boten.
Vooruit, ja.
En wat natuurlijk ook zo is dat viking in... sowieso populaire cultuur, maar ook in de academische taal, ondanks het feit dat sommige mensen er tegen zijn, betekent het Scandinavische settlers, kolonisten, strijders.
Ja.
En er zijn wel historici die zeggen van, jongens, we moeten specifieker zijn met ons taalgebruik, we moeten viking alleen gebruiken zoals ze dat zelf deden. En daar valt wat voor te zeggen. Anderzijds gebruik je natuurlijk taal om elkaar te begrijpen. En als iedereen viking op een bepaald manier gebruikt, dan kan je het net zo goed gewoon blijven doen.
Ja, dit is heel complex.
Ja.
Dus misschien strekt ook wat ver om daar heel diep op in te gaan. Maar dat is al een klein beetje mijn stokpaardje. Dit is ook waarom ik de serie Vikings, niet alleen om deze reden trouwens, maar ingewikkeld vind. Maar er was een paar jaar geleden in het Fries Museum een tentoonstelling. En dat ging, volgens mij was het Fries Museum, niet 100% zeker. Moet ik even opzoeken. Maar dat ging ook over Friezen en Kelten en Vikingen. Even in dit geval gechargeerd, die termen. En hoeveel... overeenkomsten er zit in gedrag en in wat dat op avontuur gaan waar jij het over hebt. Dat je in die zin kunt zeggen dat bijvoorbeeld ook Friezen op viking gingen.
Ja.
In dan, om het te versimpelen, viking zijn.
Ja, hier spreekt mogelijk ook weer de bril van de 19e eeuw een rol.
Ja.
Want in de 19e eeuw komt geschiedenis wordt een vak. Sowieso een vak wat herkenbaar is voor ons.
Mm-hmm.
Maar mensen hebben ook die fascinatie voor vroege middeleeuwen en oudheid. En dit is de periode dat er allemaal theorieën komen over hoe er bepaalde volkjes buiten het Romeinse Rijk rondhingen, die dan al eeuwenlang een koningshuis hadden en die toen uiteindelijk het Romeinse Rijk binnenkwamen om iets te stichten. En ja, we weten nu dat dat toch niet helemaal klopt. En dat de wat wij zien als die etnische volken, dat veel meer een amorfe groep is, waarin mensen zelf wel onderscheiden maken, maar het heel erg moeilijk is om precies te zien waar ze een lijn trokken, zeg maar.
Mm-hmm, ja.
Maar inderdaad, Viking. Er is sowieso wat voor te zeggen om te zeggen Viking is op avontuur gaan. Dan waren deze Denen Vikingen.
Dan waren ze op avontuur.
Ja. Uiteindelijk is het een probleem wat ik heb geïntroduceerd door ze Vikingen te noemen. Want in de annalen heten ze dus Denen.
Ja, geen Vikingen.
Geen Vikingen. En ook in heel veel andere bronnen uit de tijd van die plunderingen zijn het dus inderdaad Normannen, Denen.
Maar wel waarschijnlijk uit de regio. Dus niet per se uit Denemarken, maar uit gevestigd in Dublin of in...
Ja.
Ja.
Ja. Maar ja, lastig.
Het wordt een heel complexe uitzending zo voor kerst.
Ja, inderdaad. Ja, het is, dit heeft natuurlijk te maken met dat we dat kerstgerelateerde ding wilden hebben. En dat eigenlijk de beste zaak die we konden vinden is Iona. Een ander belangrijk ding wat hier een rol speelt is dat de historicus die met dit idee is gekomen, die redeneert eigenlijk dat Iona tijdelijk toch nog weer even aan het hoofd is gaan staan van de familie van Columbanus. Maar dat is dus ook niet helemaal zeker. Het is wel duidelijk dat het blijft wel belangrijk, want onze koning Olaf is daar begraven. En ook later nog is er zo'n koning van Dublin, uit mijn hoofd de Harold met de blote benen heet hij. En die was op een grote plundertocht en die kwam aan in Iona en hij was helemaal gewoon wauw, wat een plek is dit. Dus hij is daar naar binnen gegaan, hij heeft op een gegeven moment gepraat met de monnik, hij heeft de deur achter zich dichtgetrokken en gezegd, dit is de laatste keer dat een buitenstaander hier naar binnen gaat. Dus ook hij vond dat Iona een hele belangrijke plek. Maar ook dit blijft natuurlijk een beetje te vragen. Het is een heel erg logisch verhaal om te denken dat dit dus een plundering is geweest wat te maken heeft met een machtsstrijd om het koninkrijk.
Mm-hmm.
Maar je wil eigenlijk toch meer bewijs zien wat de twee aan elkaar linkt. En dat bestaat helaas niet, want we zitten in de vroege middeleeuwen.
Ja, moeilijk.
Ja.
Maar wel een heel interessant stuk van de geschiedenis.
Ja.
Zeker als je geïnteresseerd bent in Vikingen.
Ah, ja, en ook een interessante, hè, want ik vertelde dat Iona een belangrijke plek was. Maar sowieso Ierland, met Iona erbij. Hier werden geestelijke opgeleid die vervolgens naar Frankrijk gingen om daar het hof te adviseren. Dus,
nou, en op missionaristocht naar de Lage Landen.
Exact, ja.
Want?
hier is een serie over gemaakt, een aflevering volgens mij, hè? Onze Bonifatius.
Ja, ik dacht ook Willy Bordes.
Ja.
Komt die niet ook uit Ierland?
Ja.
Ja, ja, Ierland was de place to be als je verder wilde in je geestelijkheid eigenlijk.
Ja, ja, precies. Ja. Het is ook de plek waar de het bekende Keltische kruis vandaan komt, met de cirkel erin.
Mm-hmm.
Lange tijd werd ook gedacht dat er hier sprake was van een specifieke Keltisch-christelijke kerk. Alleen dat hebben historici nu eigenlijk afgeleerd, om het zo te noemen. Maar er bestaat wel enig verschil. Ook van, ja, de kerk in Rome was nog niet zo sterk in deze tijd. En hier, ja, nou ja, in Ierland en in Schotland ging het gewoon goed. Dus wisten ze toch een hele centrale positie te krijgen.
Ja.
Ook een innovatie uiteindelijk, of nou ja, een innovatie of ze hier nou echt, of het dankzij hen is dat ze dit zijn genoemd, is niet zeker. Maar de kerk in Ierland was een van de eerste die bijvoorbeeld de privébiecht introduceerde. En dus in de rest van Europa heeft het veel langer geduurd. Toen ging je biechten eigenlijk in een groep mensen. En pas in de 13e eeuw uit mijn hoofd is de privébiecht geïntroduceerd. Met ook het idee dat je een soort van geheimhouding hebt als priester. Maar dat zijn allemaal van die gewoontes die uiteindelijk normaal zijn geworden.
Ja.
En die dat toen nog niet waren.
Bijzonder. Wist ik niet.
Ja. Ik vond het ook grappig om tegen te komen. Ik dacht, wat misschien nog wel grappig is, je had het er al eventjes over. Of kerstfeest. Is dat nou een... is dit een heidens feest dat gekaapt is door de christenen? Of niet. En het leek me grappig om daar kort op in te gaan. Ik had al verteld, in de 19e eeuw was dit de theorie.
Ja.
Dat kwam ook, want dit waren veel Duitse historici. Die dachten van ja, kerstfeest, het is niet toevallig dat het samenvalt met het Julefeest. Dus dit is gewoon het Julefeest, het Germaanse midwinterfeest.
Ja, maar zo kun je natuurlijk, hebben ze het hele jaarwiel aan feesten op christelijke feesten kunnen plakken.
Het probleem is ook dat de geboortedag van Christus is vastgelegd in Rome. Waarom zouden ze zich daar überhaupt bezighouden met wat een paar Germanen aan het doen zijn met hun feestjes?
Hmm.
En er zijn wat grappige studies naar. Want in Rome bestaat ook het idee dat je Sol Invictus had. Dat is een bepaalde devotie aan een zonnegod. Die is uiteindelijk vastgesteld op de 25e. Dus zeggen sommige mensen, christenen hebben eigenlijk dat afgepikt van de Sol Invictus cultus om er een christelijk feest van te maken.
Ja.
Een eerdere variatie daarvan was Saturnalia, maar dat eigenlijk een paar dagen voor kerst. En daar wordt dan van gezegd, van ja, je staat de gewoonte als bijvoorbeeld cadeautjes geven. En dat zie je bij kerst ook. Maar dat is een beetje een vreemde relatie, want cadeautjes geven, dat is iets wat we relatief recent zijn gaan doen. En daarnaast is ook mensen cadeautjes geven. Dat is niet zo specifiek dat je denkt, dit moeten ze gejat hebben van de heidenen.
Nee.
Er zijn een paar hele leuke, ik heb sowieso een paar artikelen gelezen, maar er is een grappig YouTube-kanaal, Religion for Breakfast. En die gaat hierop in, dus die gaan we sowieso even doorlinken. Want die zoekt eigenlijk uit van, ja, hoe kwamen die vroege christenen in de Romeinse tijd tot data van kerstfeesten? En het interessante is, ze zijn een soort van gaan rekenen met kosmologie. En rekenen is niet helemaal het goede woord, want ze zijn gewoon gaan puzzelen totdat ze iets hadden wat ze leuk vonden.
Mm-hmm.
Maar onder andere kwam eruit dat ze bijvoorbeeld op 25 maart de kruisiging plaatsvond. En er bestond in die tijd het idee dat soort van profeten en heilige mensen altijd hele jaren leefden. Dus moest eigenlijk de conceptie daar precies een... die moest precies gelijk zijn, want dan heb je een heel jaar. Dus dat betekent dat de geboorte ongeveer 9 maanden later is. En dan zit je in december.
Ja.
Daarnaast zal het voor deze mensen ook een rol hebben gespeeld dat het rond Romeins midwinter valt.
Ja.
Want midwinter is namelijk voor iedereen belangrijk.
Nou, en daarom denk ik ook heel erg overeenkomend met al die heidense feesten die je kan noemen rond deze datum. Omdat zo'n zonnewende nou eenmaal heel veel invloed heeft gehad op die verschillende culturen.
En ook voor de christenen is die kosmologie belangrijk. En willen ze ook een reflectie zien van... soort van de aardse dingen die ze dan in hun dingen hebben, in hun geloven hebben, en de kosmos. Het is wel zo dat er bepaalde dingen van het kerstfeest zijn nu, die je soort van niet-christelijk zou kunnen noemen.
Zeker.
Dennetakken in huis halen.
Ja.
Maar ook de soort van de terugkeer van het licht vieren met lichtjes en kerstballen.
Mm-hmm.
En dat zijn dus ook dingen, in ieder geval de lichtjes, die komen uit die 19e eeuw, waarbij mensen ineens weer teruggrepen naar het heidense en vonden dat het dus hierom ging.
Ja.
Dus daarom heb je die vermenging. De kerstboom is, dacht ik, iets eerder geïntroduceerd. Maar ik denk dat dit ook iets te maken heeft met het feit dat mensen altijd dat midwinterpunt belangrijk hebben gevonden. Die winter, de dagen zijn kort, het is koud en het is echt gigantisch donker.
Ja.
Het is een viering om dat het weer de goede kant op gaat. En dat je bijna weer teruggaat naar het comfortabelere leven.
Het licht komt terug, Jezus komt.
Het is allemaal mooi.
Mooi.
Precies. Maar belangrijker nog is dat het uiteindelijk niet uitmaakt wie er als eerste een feest ging vieren.
Nee.
Want stel je zou erop staan dat kerst eigenlijk om het winter gaat. Dat mm-hmm. zou dus betekenen dat Australiërs geen kerst mogen vieren. Want daar is het midzomer bij kerst.
Ja, maar in de middeleeuwen was dat ook niet relevant, Australië.
Nee, precies. Maar dat je bijvoorbeeld nu zegt, de essentie van kerst.
Ja,
okay. En dat is een vreemde manier van denken uiteindelijk. Want de betekenis van kerst is wat je er zelf van maakt.
Dat kan op een tegeltje.
Oh, wijsheden. Het is wat je zelf belangrijk vindt. Nee, maar het is gewoon wat mensen er zelf van maken.
Ja.
Voor christenen is het kerst, is de geboorte van Christus belangrijk.
Ja.
Voor ongelovigen, de bepaalde lekker traditie. Eten. Lekker eten, gezelligheid, boom.
Lampjes.
Ja.
Ja. Nou.
Dus maak ervan wat je wilt.
Ik denk in dat kader wensen we jullie een heel fijn
Het is echt enorm koddig afgesloten zo, hè? Nee, een hele fijne kerst, mensen.
En alvast een gelukkig nieuwjaar. En ik denk dat dat de volgende zaak dan ook in het nieuwe jaar verschijnt.
Als
ik het
goed heb, precies. Ja. Tot in het nieuwe jaar dan.
Tot in het nieuwe jaar. Vond je dit nou een leuke podcast? Het helpt ons enorm als je onze podcast een recensie of waardering geeft via jouw favoriete podcast-app. Volg ons op social media. Je kunt ons vinden op Facebook en Instagram onder Snodelieke Zaken.